Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 25, het 8e vers. Zie op mij in gunst van boven. Wees mij toch genadig, Heere. Eenzaam ben ik en verschoven. Ja, de ellende drukt mij neer. En wat er verder volgt in het 8e vers van Psalm 25. De schriftlezing voor deze morgen is uit de 2e Korinthebrief, daarvan het eerste hoofdstuk, vers 1 tot en met 11. 2 Korinthe 1, vers 1 tot en met 11. Maar stellen wij ons eerst onder de tucht van Gods heilige wet en zingen we in antwoord daarop van Psalm 25, het 3e vers. Denk aan het vaderlijk medogen, Heere, waarop ik biddend pleit. Dus eerst luisteren we naar Gods heilige wet, daarna zingen we van Psalm 25, het 3e vers. En vervolgens komt de schriftlezing tot ons vanuit 2 Korinthe 1, vers 1 tot en met 11.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We lezen 2 Korinthe 1 vanaf vers 1. Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil Gods, en Timotheus de broeder aan de gemeente Gods die te Korinthe is, met al de heiligen die in geheel Achaïe zijn. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en de Heer Jezus Christus. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting, die ons vertroost in al onze verdrukking, opdat wij zouden kunnen vertroosten degene die in allerlei verdrukking zijn, door de vertroosting met welke wij zelven van God vertroost worden. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons, alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig. Doch het zij dat wij verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid, die gewrocht wordt in de lijdzaamheid deszelfde lijdens, het welk wij ook lijden. Het zij dat wij vertroost worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid. En onze hoop van u is vast, als die weten dat, gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden, gij ook alzo gemeenschap hebt aan de vertroosting. Want wij willen niet, broeders, dat gij onwetende zijt van onze verdrukking die ons in Azië overkomen is, dat wij uitnemend zeer bezwaard zijn geweest boven onze macht, alzo dat wij zeer in twijfel waren ook van het leven. Ja, wij hadden alzelve in onszelf het vonnis des doods, opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God die de doden opwekt, die de doden verwekt, die ons uit zo grote dood verlost heeft en nog verlost, op welke wij hopen dat Hij ons ook nog verlossen zal. Alzo gijlieden ook mede arbeid voor ons door het gebed, opdat over de gave door vele personen aan ons teweeggebracht, ook voor ons dankzegging door velen gedaan worden. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking is het 8e tot en met de 10e vers van 2 Korinthe 1, waar Gods woord in de tekst voor deze morgen luidt. Want wij willen niet, broeders, dat gij onwetende zijt van onze verdrukking die ons in Azië overkomen is, dat wij uitnemend zeer bezwaard zijn geweest boven onze macht, alzo dat wij zeer in twijfel waren ook van het leven. Ja, wij hadden al zelf in onszelf het vonnis des doods, opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden, maar op God die de doden verwekt, die ons uit zo grote dood verlost heeft en nog verlost, op welke wij hopen dat Hij ons ook nog verlossen zal. Tot zover. We willen het aangezicht van de Heere zoeken om zijn onmisbare zegen te vragen. Heer, U hebt ons aan de morgen van deze dag onder Uw woord gebracht. Uw langmoedigheid, Uw grote geduld is er geweest in de achterliggende week en strekt zich tot dit moment uit. Laten wij, Heere, daar een besef van mogen ontvangen. Zou U onze ogen willen openen voor het wonder van Uw langmoedigheid, dat we mogen zien wat voor mensen U hebt willen verdragen en wat voor mensen U hebt willen dragen onder de klanken van Uw woord. Heren, we dragen elkaar hartelijk aan U op deze morgen. We bidden of U ons alle gedenken wil, degenen hier in de kerk, degenen die met ons meeluisteren thuis, degenen die vanwege vakantie elders zijn, wil U in ieder gedenken. U weet wat we nodig hebben, maar allereerst is dat wel, en dat is wellicht iets waar we aan voorbij leven, verootmoediging. Dat hebben we altijd nodig als we naderen voor U, de Heilige God. Kunnen in de omstandigheden van het leven heel veel dingen zijn die we nodig hebben en die we in onze eigen waarneming ook echt niet kunnen missen. Maar we hebben toch boven alles nodig verootmoediging, opdat wij voor U mogen buigen. In de erkenning dat wij niet verdiend hebben dat we ons gebed nog voor Uw aangezicht mogen brengen. Heere, zou U willen denken vanmorgen aan ons in dat opzicht en zou U ons willen verootmoedigen door Uw woord en geest? En wilt U ons geven, Heere, dat we ons voor U de Heere mogen leren schamen? Want daar is van onze kant toch alle reden voor. Wie zijn wij toch geweest tegenover U? Wat hebben we toch gedaan met alles wat U ons gaf als talenten in het heden van de genade? En de talenten die U geeft zijn er niet allereerst voor bedoeld om in dit tijdelijke leven een bepaalde plaats te zoeken, maar toch allereerst om U de Heere te zoeken. Heere, geef dan dat we onze tijd en het licht in onze ogen en het verstand dat U ons gaf en het vermogen om te lezen en om te horen en te luisteren. En Uw woord geeft dat wij die dingen toch gebruiken mogen zoals U het bedoeld hebt. Heere, gedenk ons en geef ons deze morgen een zegen over uw woord. Wil u dat woord openen voor ons hart en opent u door het krachtige werk van uw geest onze harten voor uw woord. Wij bidden voor degenen die ziek zijn, Heere, u kent ze. Wees u met ze. We denken aan zuster Van Dam en zuster Luttekhuizen die nog herstellend zijn. Maar voor zuster Van Dam geldt ook dat er nog een nieuwe operatie moet volgen over enige tijd, al is nog niet bekend wanneer. Heere, wil u haar gedenken. Wil u hem beide geven wat nodig is. En geeft u dat ze hun weg op u de Heere mogen wentelen, ook als die weg moeilijk is. Wil u geven dat ze iets mogen ondervinden en mogen kennen uit genade van de troost waarvan onze tekst en de omgeving van de tekst van vanmorgen spreekt. Heere, wees met andere zieken in het midden van de gemeente. Wees met degenen die zwak naar het lichaam zijn, sterk en helpt u ze. Geeft u ze geduld om achter u de Heere aan te komen. Geeft u, Heere, dat de wegen van moeite en tegenslag mogen worden geheiligd aan het hart. Als we nog onbekeerd zijn, Heere, mag het middel zijn waardoor we uitgedreven worden tot de troon van uw genade, om niet alleen voor de tijd te zoeken wat nodig is, maar boven alles voor de eeuwigheid. We bidden, Heere, voor degenen die verdriet kennen. Ze zijn er ook vanmorgen in ons midden en ze zijn er ook onder degenen die met ons meeluisteren, die weten van verdriet, van verlies, van lege plaatsen. Wil u troost geven, Heere? Wees u met degene die het om andere reden moeilijk hebben. Sterk en helpt u ze. Heere, wij bidden deze morgen ook heel bijzonder voor degene die in plaatsen van overstroming zich hebben bevonden in de achterliggende week, die wellicht zagen dat een deel van hun bezittingen, hun eigen woning wellicht, onderliep. Wilt u ze gedenken? En wilt u geven dat ook die moeite en die zorgen mogen worden geheiligd aan het hart? We bidden, Heere, of wij mogen onderkennen uw spreken in de dingen. Want u spreekt in het wereldgebeuren. U spreekt in de ziekte die rondgaan. U spreekt in de natuurverschijnselen. En Heere, laat de roepstem die daarin klinkt ook door ons gehoord mogen worden. Wij bidden, Heere, voor degenen die onder uw woord hadden kunnen zijn deze morgen en die er niet zijn, wil u ze er toch brengen. Wil u ze, Heere, tot u bekeren. Wij hebben dat nodig, maar zij ook. Wilt u aan hen denken in uw genade. Heere, wees bijzonder ook daar in gemeenten waar moeite zijn. En mogen we, nu de dingen ook bekend geworden zijn, de gemeente van Alphen aan de Rijn ook aan u de Heere opdragen, met dominee Hoekman en zijn gezin. Als er sprake is van een losmaking van die gemeente, Heere, dan dragen we ook broeder Hoekman aan u op, met de bede of u hem wil geven wat nodig is in deze moeilijke en voor hem onbegrepen weg. Heere, wilt u met hem zijn, met zijn vrouw, met de kinderen? En wil u ze toch geven wat nodig is, ook in deze omstandigheden? En Heere, gedenk ook de gemeente daar. Als alles spreekt van de gebrokenheid, Heere, dan bidden wij, ook in het licht van de tekst van vanmorgen, geef u uitkomst. U hebt het gegeven aan Paulus toen er menselijk gesproken geen enkele uitkomst meer te verwachten was. Toen de apostel naar zijn eigen zeggen het vonnis van de dood in zichzelf meedroeg. Maar toen hebt u uitkomst gegeven omdat u een God van wonderen bent. En Heer, u kunt het geven, ook in deze omstandigheden. En we dragen zo allen die moeite en zorgen ervaren, ook op het kerkelijk erf, aan u de Heere op. Heere, u kent alle moeite en alle verdriet. Gedenkt u. Geef ons vanmorgen ook het voorrecht te verstaan dat we uw woord mogen uitdragen. Maar helpt u ook, Heere, want zonder u kunnen we het niet. En zoals de apostel het eenmaal moest zeggen, dat hij in de gemeente van Korinthe was in veel zwakheid, Zo moet uw dienaar het vanmorgen toch ook zeggen. Aan onze kant is er maar zwakheid, Heere. Maar geeft u dat uw kracht in onze zwakheid volbracht mag worden. En Heere, geeft u ook wat nodig is als er een enkele week rust genomen wordt van de arbeid. U weet dat die rust ook nodig is. Wilt u die ook zegenen? En wil u geven dat we rust mogen ontvangen voor onze geest en voor onze ziel. Om met nieuwe kracht en ook met nieuwe veerkracht het werk weer ter hand te mogen nemen op de bestemde tijd. Heer, het ziet alles op u. Geef ons boven alles een plaats aan de voeten van die gezegende rustaanbrenger die het gezegd heeft. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Gedenk en bewaar alle die elders zijn. En geef ze ook een zegen onder uw woord, en dat om Christus wil. Amen. Psalm 56, 5 en 6. 56, 5 en 6 willen wij gaan zingen ter voorbereiding op de prediking. De collecten van de zondag zijn voor de eredienst, voor het onderhoud van de kerk en voor algemene kosten kerk. Op ander moment kunt u uw gaven overmaken. De Heere zegene u en uw gaven. apostel Paulus, gemeente, heeft 3 keer in zijn leven te maken gekregen met een doodvonnis. De laatste keer was dat onder keizer Nero, zo rond het jaar 65 na Christus, als de apostel vanwege zijn prediking van het evangelie ongeveer in dezelfde tijd als Petrus ter dood veroordeeld wordt. En dan betekent sterven voor de apostel uiteindelijk doorgaan tot het eeuwige leven. Dat was de laatste keer. De eerste keer was het toen God Paulus liet zien wie Paulus was en wie God is. Toen is er als het ware ook een doodvonnis naar de apostel toegekomen. Toen de ogen van Paulus, hij was nog geen apostel, geopend werden voor wie God echt was. Tot die tijd had de apostel gedacht dat hij God wel kon behagen met zijn uiterlijke gehoorzaamheid aan de wet. Maar toen heeft de Heer aan Paulus laten zien dat de wet geestelijk is. Dat het niet maar een verzameling is van wat regels die een mens moet houden. Maar dat de wet volkomen gehoorzaamheid van het hart eist. Toen heeft God ook aan Paulus laten zien wie hij was in zijn rechtvaardigheid en in zijn heiligheid. En dat God niet over de zonde heen stapt. Toen heeft de apostel er iets van gezien en beleefd. De ziel die zondigt, die zal sterven. Dan krijgt de mens een doodvonnis ook. En waar de apostel Paulus toen, nog voor die apostel was zoals ik al zei, waar Paulus toen mocht buigen onder dat vonnis, heeft God ook dat vonnis veranderd in een uitspraak waarin het leven hem toeviel. Tussen die derde keer, letterlijk een doodvonnis, en de eerste keer, het geestelijke doodvonnis dat de apostel kreeg, ligt de doodvonnis waar onze tekst van spreekt. Ja, want ergens in zijn leven, ergens in zijn optreden als de apostel, heeft Paulus ook te maken gehad met een omstandigheid waarin de dingen zo moeilijk werden, waarin de strijd zo hevig werd, dat hij ervan zegt, we droegen in onszelf, we hadden in onszelf al het vonnis van de dood. We zagen geen enkele uitweg meer. En toen heeft de Heere ook uit dat doodvonnis verlost. We willen met de hulp van de Heere over die onbekende gebeurtenis in het leven van Paulus nadenken. En we schreven bij onze tekstwoorden van vanmorgen de man met het doodvonnis. De man met het doodvonnis. Allereerst letten we dan op Gods beproeving in Paulus' leven. Het midden van de tekst zegt dat er in Paulus' leven verdrukking is geweest in Azië. Dat wij uitnemend zeer bezwaard zijn geweest boven onze macht, zodat we zeer in twijfel waren ook van het leven. Ja, we hadden al zelf in onszelf het vonnis des doods. Gods beproeving. In de tweede plaats spreekt de tekst van Gods verlossing. Want het vervolg van de tekst zegt, tweede gedeelte vers 9... opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden, maar op God die de doden verwekt, die ons uit zo grote dood verlost heeft. En nog verlost, op welke wij hopen dat hij ons ook nog verlossen zal. En tenslotte, dat is de derde gedachte, Gods vertroosting. En dan gaan we terug naar het begin van de tekst, waar staat, want wij willen niet, broeders, dat gij onwetende zijt. Het is heel opmerkelijk, dat hopen we wel te horen, dat de apostel Paulus begint, zijn tweede Korinthebrief begint met deze gebeurtenis uit zijn leven. Hij is er blijkbaar zo vol van geweest. Het heeft zo'n diepe indruk op hem gemaakt, dat hij er wel tegen zijn gewoonte in zijn brief mee begint. En daar ligt, en dat is de reden, daar ligt een boodschap van vertroosting in wat hij heeft meegemaakt. Voor hemzelf, maar ook voor de Korintiërs aan wie hij schrijft. Dus Gods beproeving, Gods verlossing, Gods vertroosting. De Bijbelgemeente is een eerlijk boek. Dat zeggen wij wel eens tegen elkaar als wij bijvoorbeeld lezen over de zonde van David of van Simson of van Petrus. Dan zeggen we, Gods woord zwijgt niet over de zonden, over de gebreken van Gods kinderen. En dat is ook zo. We zouden hetzelfde ook kunnen zeggen als we de tweede Korinthebrief hebben opgeslagen. De Bijbel is een eerlijk boek. Waarom? Wel, dan ga ik even met u in gedachten terug naar wat we tot nog toe over Korinthe hebben gehoord. Want we hebben een aantal keren over de gebeurtenissen in Korinthe en over wat er geschreven is aan Korinthe nagedacht. We hebben gehoord hoe Paulus op een van zijn zendingsreizen die gemeente mocht stichten, hoe hij het woord gebracht heeft, gepreekt heeft in de stad Korinthe, hoe hij daar 1,5 jaar gewerkt heeft, ongebruikelijk lang voor Paulus doen. Maar de Heer had het gezegd, wees niet bevreesd, Paulus. Ik ben met u, niemand zal de hand aan u slaan om u kwaad te doen, want ik heb veel volks in deze stad. Paulus heeft daar gewerkt, opvallend lang, en op zeker moment is hij verder gegaan en nadien is de verhouding met Korinthe, en dat is erg, maar de Bijbel geeft dat wel aan, nadien is de verhouding met de gemeente van Korinthe beschadigd. Paulus heeft een brief geschreven die verloren gegaan is. Toen nog een brief die bewaard is en die wij kennen als de eerste Korinthebrief. Maar gaandeweg is er een gespannen verhouding gekomen tussen de apostel en de gemeente. Zelfs zo, als u 2 Korinthe leest, dat de apostel nog een tussenbrief heeft geschreven tussen 1 en 2 Korinthe in, die we ook niet meer hebben, maar die de apostel aanduidt als de brief van zijn tranen. Die heeft hij onder tranen geschreven. En nu zou de apostel het liefst naar Korinthe gaan, maar hij voelt wel dat het nog niet de tijd is om naar die stad toe te gaan. Het kan nog niet. En dan schrijft hij de brief die wij kennen als de tweede Korinthebrief. Maar alles wijst erop, als u die brief zou lezen, dat de verhouding tussen Korinthe en Paulus heel moeilijk geworden is. Het was dus, gemeente, in de tijd van de eerste christenen ook niet allemaal goed en allemaal harmonieus. Dat moest het wel zijn natuurlijk. Maar dat is het in Gods woord ook niet geweest. In Handelingen 2 leest u over een gemeente die eensgezind was, maar u leest heel kort daarna al over Ananias en Safira. En u ziet het hier ook weer, aangrijpend en verdrietig. Wat u wel ziet, en dat is mooi, dat is dat de apostel Paulus, ondanks alles wat er verstoord is in de verhouding, toch de gemeente van Korinthe blijft liefhebben. Dat hij die gemeente blijft zoeken. Dat hij aan die gemeente blijft schrijven. En zo hebben we dan deze tweede brief voor ons. Een brief waarin de apostel begint met te vertellen over een gebeurtenis in zijn leven die waarschijnlijk nog maar kort geleden heeft plaatsgevonden. Wat voor gebeurtenis is dat precies geweest? Laten we het zo vanuit onze tekst van vanmorgen eens opdiepen. De tekst zegt, want wij willen niet, broeders, dat gij onwetende zijt van, en dan komt het eerste wat er gezegd wordt over die gebeurtenis, van onze verdrukking die ons in Azië overkomen is. ergens in Azië, in Klein-Azië, het huidige Turkije, waar de apostel later naartoe gegaan is op zijn zendingsreis, heeft Paulus te maken gekregen met een erge vorm van verdrukking. En die verdrukking, we lezen maar direct verder, die verdrukking is van een heel bepaalde zwaarte geweest. Kijkt u maar verder in vers 8b, daar zegt Paulus dat wij uitnemend zeer bezwaard zijn geweest boven onze macht. Dat wil zeggen dat de verdrukking wat er gebeurd is, en ik laat nog even in het midden wat er precies gebeurd is, maar dat wat er dan zich heeft afgespeeld, dat dat zwaar op de apostel heeft gedrukt als een zware last. Als een last die, nou kinderen, die Paulus dragen kon. Is het zo'n last geweest? Laten we nog even luisteren naar hoe de tekst het zegt. Bezwaard boven onze macht. Dus dat is een last geweest, die heeft Paulus niet kunnen dragen. Wij zeggen wel eens tegen elkaar, gemeente, en ik vind dat een mooie uitdrukking, die mogen we echt wel gebruiken. Dat als de Heere een kruis, een last oplegt, dat hij dan eerst de schouders opmeet om te zien of een mens dat dragen kan. Dat mag u echt wel zeggen. Op grond van Gods woord. Maar hier moeten we toch zeggen dat de apostel een last had die hij helemaal niet meer kon dragen. Er staat boven onze macht. Wel, laten we het ons maar proberen voor te stellen. Daar hebben we de apostel, we ontmoeten hem op zijn zendingsreis en hij drukt op zijn schouders een last die hij helemaal niet meer dragen kan. Dat is zijn ervaring. Boven onze macht uitnemend zeer bezwaard. En dan staat er nog iets bij. En dan lezen we nog maar een stukje verder. Gaandeweg vormen we ons dan een beeld van waar de apostel mee heeft gelopen. Slot van vers 8. Alzo dat wij zeer in twijfel waren ook van het leven. Dat wil zeggen dat Paulus dus helemaal niet meer heeft durven rekenen op het feit dat hij het zou overleven. Neemt u het maar letterlijk. Het was ontzaggelijk zwaar. Paulus kon het niet dragen. Maar Paulus heeft ook geen uitweg meer gezien. Zo staat het daar letterlijk. In twijfel. Jawel, maar in de grondtaal staat er eigenlijk een woord waarin letterlijk doorklinkt dat er geen uitweg, geen uitgang meer was. Dus het was in het leven van de apostel echt zoals het met David is in de 142ste psalm. Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen, zodat mijn dood voorhanden scheen. En er was niemand die zorgde voor Paulus' ziel. Paulus zag geen uitweg meer. Paulus wist niet hoe hij het nog moest overleven. En dan het laatste wat er wordt gezegd over die beproeving die de apostel overkwam. Begin van vers 9. Ja, wij hadden al zelf in onszelf het vonnis des doods. En daar gebruikt Paulus dus het beeld van het doodvonnis. Dat is een heel aangrijpend beeld. We zijn er vanochtend de preek mee begonnen. Paulus heeft dat doodvonnis een keer letterlijk gehad. Dat over hem uitgesproken werd, wat vandaag in sommige landen nog gebeurt, bij sommige misdadigers, dat over een mens uitgesproken wordt, u moet binnen afzienbare tijd gaan sterven. Er is geen uitweg meer. De dood. En verder niets. Zo heeft Paulus het ervaren. Het doodvonnis droeg hij al in zichzelf. Het was voor hem eigenlijk zeker, wil dat zeggen. Hij zou moeten gaan sterven. Dat is een beproeving. En we kunnen begrijpen, gemeente, als een mens dat meemaakt, kort geleden heeft meegemaakt, dat de apostel daar vol van is. dat hij daar zijn tweede Korinthebrief mee begint. En ik zei u al, dat is ongebruikelijk voor Paulus, want normaal gesproken begint hij zijn brief met een dankzegging voor wat er in de gemeente waaraan hij schrijft aan goeds is. Dan zegt hij het dat hij de Heere dankt voor dit of voor dat dat de Heere gegeven heeft aan de gemeente en dat hij bidt of de gemeente daarin meer overvloedig mag worden. Dat doet hij hier ook wel iets, maar hij verbindt het direct aan deze aangrijpende gebeurtenis in zijn leven. Wat is dat dan geweest? Wanneer is het geweest dat de apostel de dood als het ware op hem af zag komen en geen enkele uitweg meer zag en een gewicht op hem voelde drukken dat hem bezwaarde boven zijn macht, dat hij niet meer dragen kon? Wanneer is dat geweest en waar moeten we aan denken? Helemaal zeker weten we het ook hier niet. Het is 2 weken geleden dat we nagedacht hebben over de doorn in het vlees aan het einde van deze 2 Korinthebrief. En toen hebben we verschillende verklaringen genoemd voor die doorn, maar voor deze gebeurtenis geldt iets vergelijkbaars. We weten niet helemaal zeker aan wat voor gebeurtenis we moeten denken. Is het geweest? Sommige uitleggers denken dat verschrikkelijke oproer in de stad Efeze, die in Klein-Azië lag, waarbij de zilversmid Demetrius de bevolking van Efeze opzweepte en liet roepen: groot is de Diana, de godin der Efeziërs. En is het toen gebeurd, wat we verder niet lezen in de handelingen, maar wat evengoed wel gebeurd kan zijn, dat het leven van de apostel ernstig in gevaar gekomen is, dat de mensen misschien op hem afgekomen zijn, dat hij geen enkele uitwijkmogelijkheid meer had, dat hij wist dat hij moest gaan sterven, hebben ze hem beet gegrepen en hebben ze hem misschien gemarteld, zodat Paulus het niet meer dragen kon? Het is mogelijk. Of is het geweest, een andere verklaring zegt dat Paulus in Efeze tegen de wilde beesten heeft moeten vechten. Hij schrijft daarover in 1 Korinthe 15. En u zou dat ook letterlijk kunnen nemen, zoals de Romeinen dat soms deden, ook met christenen in de tijd van de eerste christenvervolgingen, dat ze christenen plaatsten in de arena. En dat een christen daar stond, letterlijk tegenover een panter of een beer of een leeuw. Dat hij moest vechten. En dan natuurlijk ook stierf. Is dat het geweest? Dat Paulus letterlijk in de arena werd gebracht en dat hij daar stond tegenover verscheurende wilde dieren, tegenover de beesten vechten moest. Dat zou ook wel kunnen. Dat hij op die manier bezwaard is geweest en geen enkele uitweg meer zag en dacht dat de doodvonnis geveld was en dat hij dat doodvonnis al bij zich had. Of, en dat is de derde en de laatste verklaring die ik noem, of is er sprake van een ernstige ziekte geweest in het leven van Paulus? Er is ook heel wat in de tekst wat daarop lijkt te wijzen. Dat Paulus zo erg ziek geweest is dat hij dacht: het wordt sterven. Dat het misschien wel zo was dat de lichamelijke kwaal zo zwaar op hem drukte dat hij het niet meer dragen kon. Dat hij geen enkele uitweg meer zag. Dat hij wist: het wordt sterven. In elk geval, gemeente, het is een zware beproeving geweest waar God Paulus in bracht. Want zo moeten we het lezen. God brengt Paulus in zijn voorzienige leiding in deze zware beproeving, waarbij Paulus het doodvonnis al met zichzelf meedraagt. En misschien dat er vanmorgen wel mensen zijn die er iets van herkennen in hun tijdelijke leven. Dat zou kunnen. Dat er op u een last drukt die u helemaal niet meer dragen kan. En dat mensen misschien wel eens tegen u zeggen: ja, maar het is zo wat we zojuist zeggen, dat de Heer eerst de schouders opmeet. En dat u zegt bij uzelf, het is waar, ik geloof het, maar voor uzelf is het zo dat u het helemaal niet meer dragen kan. Zo zwaar is de last. En er is nergens een uitweg. En misschien dat er vanmorgen ook wel iemand onder ons is die geestelijk zo in de kerk zit. Die er iets van heeft verstaan dat zonde niet maar een kleinigheid is. Dat zonde zonde is tegenover God. En dat Gods rechtvaardigheid eist dat de ziel die zondigt zal sterven. En dat je rondloopt, om zo te zeggen, met de doodvonnis op zak, geestelijk gesproken. En dat je zoekt naar een uitweg. En dat er een last op je drukt en dat je het moet zeggen, bovenmate bezwaard, uitermate zeer bezwaard, boven mijn macht. Ik kan het niet meer dragen. Dat je die last zelf niet af kan werpen. Dat je geen uitgang meer ziet om die last kwijt te raken. En dat de doodvonnis als het ware op je drukt. De ziel die zondigt en ik heb gezondigd, dus ik moet sterven. En sterven is God ontmoeten en wat dan? Kijk met het oog op mensen die te maken hebben met beproeving. Met het oog op mensen die te maken hebben met deze geestelijke strijd staan deze dingen in Gods woord opgetekend. Wat dan, zegt iemand, als er helemaal geen hulp meer is. Als ik helemaal geen uitweg meer zie. Nog één keer, gemeente, God bracht Paulus daar. Het heeft Paulus niet kunnen begrijpen. Maar God was het die Paulus bracht in zo'n ontzaggelijk moeilijke situatie. Met wat voor bedoeling? En dat is misschien ook de vraag van iemand die vanmorgen iets herkent van de dingen die zojuist genoemd werden. Met wat voor bedoeling doet de Heer dat? Met wat voor bedoeling drukt er zo'n last op me dat ik hem niet meer dragen kan? Met wat voor bedoeling komt dat doodvonnis op me aan en zie ik geen uitweg meer? Met wat voor bedoeling is dat? Zullen we het ook vanuit onze tekst gaan beluisteren? Kijkt u maar verder in vers 9, het tweede gedeelte. En we komen bij onze tweede gedachte. Opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden, maar op God die de doden verwekt. Dat is waar Paulus' hoop op gericht moest worden. Opdat hij niet meer op zichzelf vertrouwde. Opdat Paulus het op geen enkele manier meer van zichzelf zou verwachten. In die beproeving. Maar opdat hij zijn vertrouwen zou richten op God. Dat is, gemeente, nog steeds waarvoor de Heere soms beproevingen gebruikt. Hele moeilijke wegen gebruikt. Om een mens te gaan richten op God. Om een mens te gaan laten verwachten van God. Opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden, maar op God. Dat is ook de reden waarom de Heere alle wegen afsnijdt. Als hij een zondaar gaat overtuigen van zijn zonde en van zijn gerechtigheid en van zijn oordeel. Dat is de reden waarom de Heere alle vluchtwegen afsnijdt. Een mens gaat dan wel proberen om alle kanten op te vluchten. Die gaat wel proberen om met zijn eigen inspanningen en alles van zichzelf wat nog goed te maken. Maar de Heere sluit al die wegen toe totdat er geen weg meer overblijft. Waarom? Opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God. Als u te maken hebt met moeite, met een last in uw leven, is dat, gemeente, de vrucht al geworden? Is dat al de vrucht dat u uw vertrouwen op God hebt leren stellen? dat u omhoog bent gaan roepen. Zoals David het in 142 zegt, ik riep tot de Heere met luide stem. Ik smeekte en riep vol angst tot hem. Toen hij wilde vluchten en toen hij nergens heen kon, maar toen de weg omhoog geopend werd en geopend bleef. Er staat iets achter, er staat niet alleen op God, maar er staat op God die de doden verwekt. En dat is ook iets om even een streep onder te zetten in gedachten. Kijk, dat hield Paulus in die omstandigheden over. Dat er een God is die de doden verwekt, dat betekent opwekt. Toen hij geen uitweg meer zag, was dat zijn hoop. Dat er een God is die de doden op... Dat had de Heere toch laten zien in zijn woord. Dat heeft de Heer al in het Oude Testament laten zien. Dat hij een God is die de doden opwekt in de geschiedenis van Elia en van Elisa. Dat is wat de Heer heeft laten zien in dat indrukwekkende en aangrijpende visioen in Ezechiël 37. Waar Ezechiël in een vallei in een dal gebracht wordt en rondom moet gaan. En al die dorre doodsbeenderen ziet liggen en dan die vraag op zich afkrijgt. Mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? Heere, Heere, gij weet het. En toen heeft de Heere dat wonder gedaan, dat niet alleen al die beenderen bij elkaar gebracht werden, maar dat ook de geest van het leven in de dode lichamen werd geblazen. En dat God liet zien dat Hij die God is die doden verwekt. Dat heeft de Heere laten zien, heel bijzonder in de opwekking van zijn eigen Zoon, de Heer Jezus Christus. Hij is degene die de doden opwekt. Dat heeft Paulus gezien. Kinderen, dan neem ik jullie in gedachten vanmorgen, de tekst is niet zo makkelijk, maar dan neem ik jullie in gedachten even mee naar een moment op de zendingsreis van Paulus, dat Paulus aangekomen is in Troas en hij heeft daar 's avonds gepreekt. Het was al donker geworden. Heel veel mensen met elkaar in een kleine ruimte. Het was warm. Er waren olielampen neergezet, staat er in Handelingen. Die gingen walmen, het werd wat benauwd. Ergens in het venster zit een jongen, Uitigus. Hij heeft waarschijnlijk de hele dag gewerkt. We moeten denken aan een slaaf. En hij is 's avonds nog naar de kerk gekomen. Moe van zijn werk. Maar niet te moe om het woord van God te horen. En dan zit hij daar in het venster. En Paulus spreekt maar en hij preekt maar. En Uitigus probeert te luisteren. En hij vecht tegen de slaap. Maar het gaat niet goed. En dan op een gegeven moment dan valt hij in slaap. En hij zit daar op een hele gevaarlijke plaats. Want hij zit in het venster. En dan zakt hij zo wat onderuit. En dan ineens een snerpende gil. Een rauwe kreet. En Uitigus valt van de derde zoldering, van de derde verdieping naar beneden op de binnenplaats. En hij ligt daar dood, staat er. Leeft niet meer. Van het ene op het andere moment uit het leven weggenomen. Al luisterend naar Gods woord. En dan gaat Paulus naar beneden. En dan doet de Heere daar een groot wonder. Dan buigt Paulus zich over Uitigus heen. En dan gebruikt de Heer het gebed en dat gebaar en die houding van de apostel Paulus om Uitigus het leven terug te geven. Uitigus uit de doden opgewekt in het leven. Dat had Paulus zelf gezien. Dat heeft hij zelf meegemaakt. En nu is hij in die hele moeilijke omstandigheden en de dood komt op hemzelf aan. En Paulus houdt maar één ding over en dat is God die de doden verwekt, die de doden opwekt. Dat was het enige waar hij zich als het ware nog aan vastgrijpen kon. Hoe bedoelt u dat dan, Paulus? Bedoelt u dan dat God u door zo'n wonder moet verlossen uit de nood waarin u bent, dat daar niet minder macht voor nodig is dan de macht waarmee een dode wordt opgewekt? Ja, dat zou kunnen. Of bedoelt u, Paulus, dat u echt sterven zal en dat u na uw sterven toch door een wonder weer zal worden opgewekt? Dat kan ook. Maar in elk geval, Paulus heeft zich gericht op een God die de doden kon opwekken door een wonder van zijn macht. Als er nou deze morgen, gemeente, iemand onder ons is die weet van een last die niet meer te dragen is, dan kijkt de apostel Paulus vanuit de tekst u een ogenblik aan vanmorgen en dan zegt de apostel tegen u: ik ben in die omstandigheden ook geweest. En ten diepste zegt de Heer het in zijn woord, want het is ten diepste de Heer die aan het woord is. En de Heer zegt: kijk eens, Paulus is ook in die omstandigheden geweest. Hij kon zijn last helemaal niet meer dragen. Hij had helemaal geen uitweg meer. Hij had alleen maar het doodvonnis in zichzelf. Maar toen heeft Paulus zijn hoop mogen richten op God, die leven kan geven uit de doden. Die de doden verwekt en die God leeft nog. Dus als je vanmorgen nou helemaal geen hoop meer hebt en geen uitweg meer hebt, dan wordt u vanmorgen gepredikt een God die de doden verwekt, gemeente. Zo moeten wij vanmorgen ook nadenken over de eigenschappen van God. Als je nou helemaal niks meer hebt om op te hopen, als je nou helemaal niks meer hebt om heen te vluchten, als Gods wet u veroordeelt, als Gods oordeel u dreigt, als u geen uitweg meer ziet, als u alleen maar de dood bij uzelf vindt, er is een God die de doden verwekt. Als de schuld op u drukt, de uren komt, zegt de Heer Jezus, dat de doden zullen horen de stem van de Zoon van God onder de prediking van het evangelie. En die ze gehoord hebben, zullen leven. Die zullen leven. Zou voor de Heere gemeente iets te wonderlijk zijn. In uw tijdelijke nood, jawel, maar de Heere geven ook in uw geestelijke nood. Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn. Hij die de doden opwekt. En als je nou vanmorgen geestelijk gesproken als zo'n dode onder het woord zit. Als een dode onder het woord zit, zegt iemand. Ja, dat is, gemeente, wel onze natuurlijke toestand. Daar is Gods woord ook eerlijk over. Het is een wonder van God en van Gods levendmakende genade als het anders geworden is. En dat is nodig. Maar van nature zitten wij als geestelijk dode mensen onder het woord van God. Koud. Onbewegelijk. Als een steen. Ongevoelig. Ten diepste. En dat is wat we van een dode niet zeggen kunnen, maar dat maakt het alleen maar erger, ten diepste ook nog vijandig in onze doodstaat. En de doodstaat van een mens moet niet verzwegen worden, die moet ook, het is niet aangenaam, maar het moet wel verkondigd en het moet wel gepredikt worden vanuit Gods woord. En als je nou vanmorgen zo in de kerk zit, is er dan verwachting? Nou, niet van een dode, maar wel van een God die de doden verwekt. Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Zou die God die met kracht en met macht roept niet kunnen geven dat zo'n dode gaat leven? Heeft de Heer Jezus Christus dat niet beloofd? Doden zullen horen de stem van de Zonen Gods en die ze gehoord hebben, zullen leven. En als je dan vanochtend moet zeggen, en zo'n geestelijk dode, daar is mijn beeld in getekend, leg dan uw vinger toch maar bij dat woord, gemeente. En zeg het maar, Heere, hier staat, de doden zullen horen. Wil u dat woord ook laten klinken, dat levendmakende woord, dat levenwekkende woord, wilt u het laten klinken in mijn oren, zodat ik leven mag. Bij u is toch verlossing, zoals de apostel het ook zegt in vers 10, die ons uit zo'n grote dood verlost heeft en nog verlost, op welke wij hopen dat hij ons ook nog verlossen zal. Psalm 117. Loof, loof de Heere, gij heidendom, gij volken, prijst zijn naam alom, zijn goedheid is in nood en dood, voor ons zijn volk oneindig groot. We zingen 117. Zou uw gemeente nog wat overhouden als de dood ernaast komt te liggen in uw leven? Dat is zo van tijd tot tijd wel een belangrijke vraag. Zou u nog wat overhouden? Leg de dood er maar eens naast, werd vroeger vaak gezegd. De apostel hield niet zoveel over toen de dood hem aangrijnsde. Toen die bovenmate bezwaard werd, boven zijn macht. En toch hield hij alles over. Hij hield over God die de doden verwekt. En daar mocht zijn hoop op gericht worden. Daar mocht zijn verwachting van zijn. En toen heeft de Heer het gedaan. Toen heeft de Heer het waargemaakt. Toen heeft God, als ik het zo zeggen mag, dat doodvonnis wat de apostel al in zich had ingetrokken. Dus stelt u zich voor dat de apostel ziek was, een van die mogelijke verklaringen, daar lag de apostel en hij dacht het wordt sterven, maar zijn hoop was gevestigd op God die de doden levend maakt. En toen heeft God hem als het ware het leven teruggegeven. God heeft hem verlost. Of de andere verklaring, daar stond de apostel in die stad Efeze en de mensen drongen op hem aan en ze strekten hun handen naar hem uit en ze wilden hem doden en misschien werd het mes al op zijn keel gezet. En Paulus dacht het wordt sterven en zijn hoop werd in dat hachelijke uur gevestigd op God die de doden opwekt. En toen heeft de Heere de macht van zijn vijanden gebroken en ze moesten allemaal aan de kant. En de Heere gaf dat de apostel in vrijheid mocht gaan. God heeft hem verlost. In de grondtaal staat er letterlijk een woord dat betekent eruit gerukt. En dat zegt Paulus dan ook, die ons uit zo grote dood verlost heeft en nog verlost. En daarom zijn er heel wat verklaarders die denken aan een ziekte, een ernstige ziekte die ook weer terugkeerde van tijd tot tijd in het leven van Saulus. Dat die ziekte weer terugkwam en nog verlost. En, zegt de apostel, en dan zijn we al bij onze derde gedachte op welke wij hopen dat hij ons ook nog verlossen zal. Dat is de vertroosting. Bij Paulus mocht er vanuit deze gebeurtenis ook hoop zijn. Want we zouden natuurlijk wel de vraag kunnen stellen zo vanmorgen. Waarom deed de Heere dat nou? Waarom bracht de Heere Paulus nou eerst in de oven van de beproeving? En haalde hij hem er toen uit? Om het met die andere bekende Bijbelse geschiedenis te zeggen. Waarom bracht de Heere nou die drie vrienden van Daniël eerst in de oven? En bewaarde hij ze daar en haalde hij ze er toen levend weer uit. Waarom heeft de Heere ze niet bewaard voor die oven? Waarom komt de Heere soms met hele zware beproevingen? Waarom was dat? Opdat Paulus zou leren, allereerst voor zichzelf, wie God is en hoe God is. God die de doden verwekt, die machtig is om uit de grootste nood en uit de grootste dood te verlossen. Die hem verlost had, die hem nog verloste en, zegt Paulus, van wie we hopen dat hij ons ook verlossen zal. En u weet misschien wel, dat woord hopen heeft in de Bijbel een heel andere betekenis dan bij ons. Wij zeggen, ik hoop, nou ja, om het maar in deze tijd te zeggen, als we bijvoorbeeld met vakantie zouden gaan, ik hoop dat het mooi weer is. En dan bedoelen we hopen dat het zo is, maar we weten het niet zeker en het kan ook wel heel anders zijn. Maar de Bijbelse hoop is een vaste hoop. Daar zit niet de onzekerheid in en de twijfel, maar daar zit de vastheid in en de zekerheid in. Dus dat is wat de apostel bedoelt als hij het zegt aan het slot van vers 10. Op welke wij hopen dat hij ons ook nog verlossen zal. Daar zegt de apostel, ik heb het gezien, ik heb het ervaren. Ik heb het ondervonden dat God een God is die echt kan verlossen uit de grootste nood en uit de grootste dood. God heeft het me laten ervaren dat het zo gegaan is. En als ik nu weer in de beproeving kom, dan weet ik iets van wie God is en hoe God is. Kijk gemeente, dat is iets van hoe de Heere zijn kinderen ook leidt in de diepte soms en in de beproevingen soms. Dat hij ze daar gaat leren wie zij zijn. En dan komen ze er ook wel achter hoe onwillig ze vaak zijn en hoe opstandig ze vaak zijn en hoe onbuigzaam ze in zichzelf zijn. Maar ook wie hij voor hen is. Hoe machtig hij is en hoe genadig en hoe barmhartig en hoe voor hem niets te wonderlijk is. En als dat dan mee mag gaan. Hoeveel geoefender, om het zo te zeggen, waren de vrienden van Daniël niet toen ze uit die oven kwamen. Als ze later in hun leven nog weer eens voor zo'n moeilijke omstandigheid stonden, voor zo'n vurige oven stonden. Ja, dan zullen ze niet klein gedacht hebben over zo'n oven, maar dan zullen ze het wel gezegd hebben bij zichzelf. God heeft ons toen verlost en hij zal ons, als het hem behaagt, weer verlossen. Dus daar lag troost in voor de apostel Paulus, die hele moeilijke weg waarin de Heere zich toch niet onbetuigd liet en verlossing gaf. Daar lag troost in voor de apostel Paulus. Die troost heeft hij meegenomen vanuit de diepte. Gods kinderen, gemeente, nemen de meeste troost mee uit de diepte. Ze willen niet in de diepte komen, dat is heel begrijpelijk. Er is heel veel waardoor een mens zich verzet tegen in de diepte geleid worden. Maar de meeste troost wordt meegenomen vanuit de diepte. En met die troost komt Paulus, en dat is het laatste wat we nog kort overdenken deze morgen in onze derde gedachte. Maar met die troost kon Paulus zich toen ook gaan richten op de gemeente van Korinthe. Die gemeente waarmee de verhouding zo verstoord was. Maar die hij toch niet los kon laten en waaraan hij een brief schreef. Paulus heeft vanuit de nood en vanuit de diepte geschreven over God die hem verloste en die hem vertroostte. En dat wil hij dan ook aan de gemeente van Korinthe doorgeven. Daarom begint onze tekst met: want wij willen niet, broeders, dat gij onwetend zijt van onze verdrukking. En dat is een zin die gebruikt Paulus vooral als ze iets heel belangrijks wil gaan schrijven in zijn brieven. 1 Korinthe 15 komt u die woorden ook bijna letterlijk zo tegen. Dat grote hoofdstuk over de opstanding. We willen niet dat u onwetende zijt. Hier ook, we willen niet dat u onwetend zijt, broeders, over die verdrukking die ons overkomen is. Wie God in die verdrukking voor ons geweest is. Kijk, toen heeft Paulus het als het ware mogen zeggen, en dat doet hij helemaal aan het begin van deze brief, tegen mensen in die grote stad Korinthe. Weet u nog wat voor mensen daar woonden? 2/3 in die stad was slaaf, 1/3 was vrij man. In de gemeente van Korinthe zaten, dat hebben we wel gehoord, zaten rijke mensen, Erastus, de rentmeester van de stad, maar ook heel veel arme mensen. Mensen die misschien wel beschadigd waren in hun jonge jaren. Er waren mensen die vroeger hadden geleefd in hoererij en in diefstal en in allerlei uitbrekende zonden. En er waren mensen die misschien nog wel zaten in hele grote nood. En nu zegt de apostel: ik schrijf, en wie ben ik? In mezelf, zwak mens. Als ik roem, zal ik roemen in mijn zwakheden. Ik ben in zo'n grote nood gebracht dat ik hem zelf niet eens meer dragen kon. Het is alsof Paulus de Korintiërs zo even aankijkt en zegt: weet je er ook van? Van die omstandigheden die je niet eens meer dragen kan. Maar toen heb ik mijn hoop mogen vestigen op God die de doden levend maakt. En die God heeft me verlost. En die verlost me nog. En ik hoop dat hij me, en ik mag weten door een vaste hoop dat hij me ook verlossen zal. En zoek het Korintiërs. En dat is wat de apostel natuurlijk bedoelt. Zoek het Korintiërs toch bij die God van het leven. Hem is echt gegeven alle macht in hemel en op aarde. Als u dan in zulke moeilijke omstandigheden bent dat u geen uitweg ziet. Maar die God leeft wel. Roep hem dan toch aan. Dat is wat de apostel zegt in de verzen die we gelezen hebben. Dat hij met de troost waarmee hij vertroost werd. Vers 4. Ook zou kunnen vertroosten degene die in allerlei verdrukking zijn. Dus in allerlei soorten van verdrukking en in allerlei soorten van moeite. Maar Paulus kon met de troost waarmee hij vertroost was, die mensen ook. Hij kon het vanuit zijn ondervinding zeggen. God is krachtig bevonden in hulp in benauwdheden. En als alles een mens ontvalt en als een mens niets meer overhoudt en als alle wegen toegesloten zijn. Maar er is een God die de doden verwekt. Dat heeft Paulus kunnen schrijven ook naar lastdragers deze morgen onder ons. Dat heeft de apostel Paulus kunnen schrijven ook naar mensen met geestelijke worstelingen en strijd. Met de geestelijke dood die ze met zich meedragen. Of mensen die door God van dood levend gemaakt zijn, maar die de oude mens van de zonde nog als een dode met zich meedragen. U weet wel, ik geloof dat het John Owen is die in een van zijn boeken dat beeld gebruikt voor een christen. Die zegt, als een mens nu echt door de Here tot bekering gebracht is en echt in zijn hart veranderd is en in zijn leven veranderd is, wat wordt dat dan voor een mens? Daar gebruikt John Owen een aangrijpend voorbeeld. Voorbeeld van een moordenaar in die tijd die dan gestraft werd en dan het lichaam van degene die die gedood had op zijn rug moest meedragen, aan hem vastgebonden. Wel, een kind van God draagt de oude mens van de zonde nog als een last met zich mee. En daar kan die ook nog zoveel dood in tegenkomen. En dat kan hem ook zo benauwen. En dan heeft hij ook nodig God die de doden verwekt. Nou, daar wijst gemeente vanmorgen de apostel op. Zou voor die God iets te wonderlijk zijn. Kinderen moeten nog maar eens zo voor zichzelf proberen straks thuis na te vertellen wie de Heer Jezus uit de doden had opgewekt. Wie waren dat ook alweer? Dat was allereerst dochtertje van Jairus, 12 jaar oud en ze lag nog op haar bed. Ze was nog maar net gestorven. En dat was de jongeling erna in. Die was waarschijnlijk wat ouder. Die werd zo in de loop van de dag of tegen het vallen van de avond uitgedragen uit de stad. Die was dus al bijna een dag gestorven. Werd uitgedragen om begraven te worden. En de derde is Lazarus. Die was nog ouder en die lag ook al verschillende dagen in het graf. Maar in het leven, ik moet eigenlijk zeggen in de dood van die drie, heeft de Heer Jezus laten zien wat voor macht Hij heeft, zelfs over de dood. En als uw nood, als uw tijdelijke nood, als uw geestelijke nood nu zo groot is dat u zich herkennen moet in een van die drie, God is het die de doden levend maakt. Dat schreef Paulus. Zoek dan, gemeente, met alles wat u bezwaart, toch maar een plaats aan zijn voeten. Zoek het leven toch in hem die het heeft gezegd. Ik ben de opstanding en het leven. En u die weten mag, door genade, van dat wonder in uw leven. En dat was ten diepste toch geen kleiner wonder dan dat er leven werd geschonken in uw dood als de Heer in uw leven kwam. En als de Heer u tot bekering bracht. Zo was het. Een andere bekering, een echte andere bekering bestaat er niet. Dan een bekering waarbij het leven van God gebracht wordt in de dood van mensen. Maar als dat nou gebeurd is, wat is er dan nodig in uw leven? Dan is ook nodig dat u vanuit de gunning en in de liefde anderen wijst op wat God door zijn macht in uw leven heeft gedaan. Zoals de apostelen deed vanuit de nood. Zijn ervaring van Gods macht en van Gods genade als een vertroosting doorgeven aan de Korintiërs. En die God leeft nog. Die God werkt nog. En de Heere geven. Ook onder ons. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u dit woord met alle gebrek en in alle zwakheid gepredikt, maar wil u het zegenen. Breng ons vanmiddag weer onder uw woord bijeen. Bewaar ons als we van hier gaan. Gedenk, Heere, aan degene die een last te dragen hebben die ze niet meer dragen kunnen. En wil u ze geven dat ze met Paulus hun hoop zouden mogen stellen op die God die de doden opwekt. Want bij hem zijn uitkomsten tegen de dood. En eenmaal heeft de apostel het gezegd in zijn allerlaatste brief, toen hij het doodvonnis had gekregen van Nero. dat u het bent die hem uit de muil van de leeuw verloste, om hem uiteindelijk voor eeuwig thuis te brengen. Heere, zegen zo uw woord, gedenk ons en hoor ons om Christus wil. Amen. Psalm 73, 13e vers is de slotzang. 73, vers 13. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.